onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zingen wij Psalm 81, het 12e vers. Beleidenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 48, het 6e vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. eerste schriftlezing vindt u in het boek Deuteronomium 20. En we lezen de versen 1 tot en met 7. Deuteronomium 20, vers 1 tot en met 7. Wanneer gij zult uittrekken tot de strijd tegen uw vijanden en zult zien paarden en wagens, een volk meerder dan gij, zo zult gij voor hen niet vrezen. Want de Heer uw God is met u, die u uit Egypteland heeft opgevoerd. En het zal geschieden als gij tot de strijd nadert, zo zal de priester toetreden en tot het volk spreken en tot hen zeggen: hoort Israël, gij zijt heden na aan de strijd tegen uw vijanden. Uw hart worden niet week, vrees niet en beef niet en verschrik niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere, uw God, die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden, om u te verlossen. Dan zullen de ambtlieden tot het volk spreken, zeggende: wie is de man die een nieuw huis heeft gebouwd en het niet heeft ingewijd? Die gaan heen en keren weer naar zijn huis, opdat hij niet misschien sterft in de strijd en niemand anders dat inwijde. En wie is de man die een wijngaard geplant heeft en daar zelfs vrucht niet heeft genoten? Die gaan heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in de strijd sterven en iemand anders die genieten. En wie is de man die een vrouw ondertrouwd heeft en haar niet tot zich heeft genomen? Die gaan heen en keren weder naar zijn huis, opdat hij niet misschien in die strijd sterven en een andere man haar nemen. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. De tweede lezing vindt u in Lucas 14. En we lezen de versen 1 tot en met 24. Hij noemde u Lucas 14, vers 1 tot en met 24. En het geschiedde, als hij gekomen was in het huis van een van de oversten van de fariseeën op de Sabbat, om brood te eten, dat ze hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordde, zeide tot de wetgeleerde fariseeën en sprak: is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar ze zwegen stil en hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij in antwoordende zeide: wiens ezel of os van u zal in een put vallen en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag van de Sabbat? En ze konden hem daarop niet weer antwoorden. En hij zei tot de genodigden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen, zeggende tot hen: wanneer gij van iemand ter bruiloft genodigd zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genodigd zij. En hij komende die u en hem genodigd heeft tot u zeggen: geef deze plaats, en gij alsdan zou beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genodigd zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt die u genodigd heeft, hij tot u zeggen: vriend, ga hogerop, als dan zal het u eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tot degene die hem genodigd had: wanneer gij middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, noch uw broeders, noch uw familie, noch uw rijke buren, opdat ook dezelfde u niet enige tijd weer nodigen en uw vergelding geschiet. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nodig de armen en verminkten, kreupelen, blinden. En ge zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zei hij tot hem: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zei tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er veel. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure van het avondmaal om de genodigden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En ze begonnen alle zich eendrachtelijk te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: ik heb een akker gekocht. En het is nodig dat ik uitga en bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht, weer gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes stoornig en zei tot zijn dienstknecht: ga haastig uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei: heren, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En de heren zei tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn avondmaal smaken zal. Amen. Tot zover de beide schriftlezingen. De gelijkenis van het grote avondmaal vormt de stof voor de prediking van dit avonduur. En als kerntekst lees ik u vers 23. En de Heer zei tot de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Tot zover bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wij komen bidden om de hulp van uw geest, opdat die ons in deze waarheid leidde. Dat onze harten in beslag genomen worden door de majesteit van uw getuigenis. O, dat uw getuigenis met gezag mag klinken. Toen de eerste nodiging uitging om tot de maaltijd te komen, kwam er niemand. Aangrijpend om zulke dingen te horen. Zo zal het toch hier niet zijn. O Heere, dat wanneer uw stem gehoord wordt, kom dan met alle dingen zijn gereed. Wij ons zouden haasten. Tot Heere van de Koning allereerst. Opdat wij hem zouden eer. Hij die een maaltijd toericht. Opdat we er gebruik van zouden maken. Ook vanavond. Dat is toch de maaltijd van het woord. Immers de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En waar gij uw dienstknecht uitzendt om ons te nodigen van die maaltijd gebruik te maken. O, dat ons hart dan toch meegenomen mag worden vanwege die nodiging. En wij deel mogen nemen aan het goede van uw huis en het vette van uw paleis. Opent uw mond, zo zijn we begonnen. O, laat het dan ook gebeuren. Dat het niet alleen een kwestie zal zijn van dat we het uitgezongen hebben. Maar dat we het nou ook mogen doen. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. We zongen het al, toen we nog maar gebrekkig konden spreken. Maar om het nu ook in praktijk te mogen beoefenen. En dan te proeven en te smaken dat u goed bent. O gezegende borg en zaligmaker voor door en door bedorven mensenkinderen. Want zo is het wel. U weet wat maaksel we zijn. En dan toch, genade zij u en vrede. Zo bent u ons tegemoet getreden. Want er kan niemand van ons ook maar enige twijfel hebben over uw goede bedoelingen jegens ons. Niet willende, zegt de schrift, dat enige verloren gaan. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. En als we dan niet komen, als we genodigd worden. O, dat u dan weer een dienstknecht uitzendt. Naar de krochten van de stad. Om daar alles wat verminkt en kreupel. En veracht en onedel en blind is. Aan uw tafel te brengen. Om te genieten van uw heil. Dat is met recht heil genot. Geduchte Heer der legerschaar. En nog was er plaats. En zo gaat u voort ook tot op de dag van vandaag. In nieuwe tongen. Opdat dat huis vol zal worden. Opdat er niemand zal ontbreken. O, laat er niemand van ons, zoals we hier samen zijn en meeluisteren aan de kerktelefoon. Laat er niemand zijn die achterblijft. Het zal toch wat zijn. Zo nabij gebracht door u. En toch die weg ter zaligheid niet bewand. Die verse, die nieuwe, die levende weg geopend in de Zoon van uw welbehagen. Deze is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, dat is toch het bevel van de Heere, der Heere. Dat we mogen horen de stem van de Zoon van God. En zullen leven. Hier en tot in alle eeuwigheid. Want dit is het eeuwige leven, om gehoor te geven aan de roepstem van de levensvorst Jezus Christus. O, en het is ook uitsluitend en alleen aan hem te danken. En zo mogen u aanroepen. O, levensvorst, wil bijstand zenden in spreken en in luisteren, dat niets de loop van uw woord zal hinderen, dat uw naam groot gemaakt en verheerlijkt worden, ellendige zondaren toegebracht worden tot die scharen die niemand tellen kan, en wij woorden van leven mogen ontvangen in onze harten als een spijze voor de ziel, om Jezus wil. Amen. Daar is een enkele mededeling voor u. Zondag zal de Heer willen en wij leven 20 september. Hoopt in beide diensten voor u voor te gaan om 9:30 en om 18:00. Dominee P. van de Kraan uit Arnhem-Muiden. U mag nu uw gave geven. En nu zullen er twee collecten zijn. De eerste bestemd voor de kerk. De tweede voor Transworld Radio. En de derde collecte, die bij de uitgang wordt gehouden, is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 22. De versen 12, 14 en 16. Gemeente, zoals gezegd gaan we vanavond luisteren naar de gelijkenis van het grote avondmaal. Maar wij kunnen deze gelijkenis niet verstaan zonder eerst de aanleiding tot deze gelijkenis te laten spreken. Want we zijn begonnen met hoofdstuk 14 te lezen vanaf het eerste vers. Daar voert Lucas ons in eerste instantie naar het huis van een overste van de fariseeën, waar Jezus uitgenodigd is, daar hebt u het al, om daar samen met anderen een broodmaaltijd te gebruiken. Geen misverstand, dit is geen uitnodiging geweest uit liefde of uit respect voor Jezus. Nee, we lezen in vers 1 dat ze hem waarnamen. Dat wil zeggen dat ze hem voortdurend aan het bespioneren zijn. Of ze hem niet ergens op kunnen pakken. Nou, dat is bij de Heer Jezus altijd zo. Want Jezus kon bij de fariseeën en schriftgeleerden geen goed doen. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, doet in de ogen van deze vrome mensen alleen maar zonde. En zo ook nu weer, want het is Sabbat. En onverwachts komt daar een waterzuchtige man binnen. Helemaal opgeblazen van het vocht. En die zieke man is daar natuurlijk niet uitgenodigd, kun je begrijpen, door dit voorname gezelschap. Maar gelukkig, die man, die gaat rechtstreeks naar de Heer Jezus toe. Hij weet het, van dat hele gezelschap dat daar zit, van al die voorname lieden die daar zitten te eten, is er maar eentje die hem kan helpen. En dat is Jezus. En wie tot hem komt, dat zijn zijn eigen woorden. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan mag ik u, gemeente, zeggen dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is. Tot in alle eeuwigheid. Dit woord mag ik u verkondigen. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus dat zeg ik u al voordat we gaan preken over deze gelijkenis. Want het zou toch best kunnen dat er zo'n behoeftige in de kerk zit. Die naar Gods huis is gekomen. En het in zijn hart of in haar hart leeft. Heer, mag ik u ontmoeten vanavond. O, wat is het dan heerlijk om te vernemen. Dat hij wacht om genadig te zijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Wat de mensen er ook van zullen zeggen. Hoe ellendig en verloren we er ook aan toe zijn. En dat zijn we. Dat zegt de Bijbel ons. Wij allen hebben gezondigd. En we derven, dat wil zeggen, we missen de heerlijkheid van God. En God te missen, dat is alles te missen. Als daar geen verandering in komt, ik durf het haast niet te zeggen, maar dat is wat de schriften ons leren. Dan komen we voor eeuwig om. En dan zo nabij geweest. Want we hoeven niet in de hemel op te klimmen. En we hoeven ook niet in de afgrond neer te dalen. Deze levende zaligmaker laat zijn stem horen vanavond. Door zijn dienaar heen. En hij wandelt, zo lezen we in het boek Openbaren, tussen de zeven gouden kandelaren, dat wil zeggen. Dat hij zijn voetstappen zet in de gemeente. Onder de verkondiging van het evangelie. Hij wandelt onder ons. En het doet zijn stem horen. En u hebt het gehoord. Ik moet u dwingen om in te komen. U moet me dat niet kwalijk nemen. Dat is de opdracht van mijn zender. Omdat we niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden Daarom, en zo klinkt het al op de Pinksterdag als Petrus vol is van de Heilige Geest, laat deze woorden tot uw oren ingaan. Met andere woorden, neemt de prediking nu eens een keer serieus. Zeg niet, ach, dat heb ik nou al zoveel gehoord. Nee, doe zoals Jezus het ons zegt. Wie oren heeft, het zijn de woorden van de Heiland zelf, wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Zodat we tot onszelf zullen komen, zoals de verloren zoon. Dat we het ineens zullen beseffen. Waar zijn we toch mee bezig? Om ons maar voortdurend buiten de gemeenschap van die liefhebbende Vader te houden. Wat dacht hij toen hij tot zichzelf kwam? Dat hij gezondigd heeft tegen zijn lieve Vader. Zijn dienstknechten, dacht hij, van mijn Vader hebben het beter als ik. En hoe goed had ik het niet bij hem. En zo is het met u en mij niet anders. O, wij hebben de springader van het leven, de water verlaten. En we hebben ons gebroken bakken uitgehaald. Levende water wil zeggen water die uit een fontein omhoog springt. Die bron van leven hebben we verlaten. En hebben voor onszelf bakken gemaakt en daar water in gedaan. Ach, en dat beeld komt uit het Midden-Oosten. U moet zich voorstellen, water in een bak, terwijl het 45 graden warm is. 'S Avonds als u een slok water ervan zou drinken, zou u sterven. Vandaar dat de Heere dat ook zegt. Waarom heb je nou die fontein die springt tot in het eeuwige leven verlaten en heb je gebroken bakken uitgehaald, waar je tenslotte aan zult sterven. O, de gedachte aan de goedheid van zijn Vader greep die verloren zoon zo aan. En ik denk dat dat ook kenmerkend is voor het leven der genade. Als de Heilige Geest ons overtuigt van onze zonde, dan gaat dat altijd gepaard met de gedachte dat we tegen een goeddoend God hebben gezonden. En dat maakt de smart uit. Moet eens kijken wie die voor u en voor jou en voor mij geweest is, al die jaren door al. En dan toch ons eigen leven geleid. Nou, die verloren zoon kon het niet langer meer. Ik zal opstaan, zegt hij, en tot mijn Vader gaan. En ik zal het zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. U krijgt de woorden door de Heiland zelf op de lippen gelegd vanavond. Hij is niet waard dat die gemeenschap met de Vader zou oefenen. En wij ook niet. En dan toch. O, laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Nu de Heere ons nodigt tot zijn gemeenschap. Hier in de zaal van de Farizeeër vinden ze het maar niks dat die opgeblazen man naar Jezus toe komt. En al helemaal niet dat het die man om Jezus te doen is. Maar wat heeft de Heer Jezus hem in alle liefde ontvangen? Moet eens kijken hoe teer hij met die man omgaat. Gelezen dat in vers 4. En hij nam hem. Letterlijk staat er dat hij bij zijn hand nam. Dan komt die tobber, die komt binnen. Dat is natuurlijk al heel wat geweest om in dat gezelschap binnen te komen. En hij kijkt, waar zit Jezus, waar zit Jezus? En dan komt hij bij Jezus en dan is daar onmiddellijk die hand van Jezus. Die hem aangrijpt, want dat staat er. En hij nam hem. En hij genas hem. Meer staat er niet. Hoe het gebeurde, staat er niet. Het gebeurde. Hij nam hem. En hij genas hem. Zo eenvoudig gaat het nou. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Precies zoals hij het wil en zoals hij het doet. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dat mag ik u ook prikken. Want als die eenmaal die hand van u en mij heeft aangegrepen, dan laat hij nooit meer los. Nooit meer. Veilig. In Jezus' armen. Zie je hoe het minste geringste contact met Jezus al zaligmakend is. Dat zie je bij deze man. Er zijn maar weinig woorden gewisseld. We lezen niks van woorden die gewisseld zijn. En dat moet toch ook wel geweest zijn om dat te zien. Want als daar zo'n opgeblazen man binnenkomt en je wordt genezen. Ja, ik weet niet hoe hij daarna uitgezien heeft. Maar ik stel me zo voor dat hij daar ineens als een gewone, gezonde man voor het hele gezelschap heeft gestaan. Net als Naaman, weet u wel, die maar laatst was van de hoofdschedel tot de voetstoot toe. En die komt dan tenslotte uit dat water en dan heeft hij een babyhuisje. Dat werk van Christus is zo volkomen. En zo ontfermt hij zich nog over iedere zondaar. Deze man, die was niet in tel, die was niet genodigd. En dan komt die tobber bij Jezus. We gaan het straks zingen. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smart. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Zonder instemming van dat vrome volk wat hier in die zaal zit. Dat zeggen we er natuurlijk wel bij. Want als Jezus aan dit gezelschap voordat hij die man gaat genezen vraagt of het geoorloofd is om iemand op de Sabbat te genezen, dan blijft het ijzig stil. En in hun beleving, in de beleving van die fariseeën en schriftgeleerden, is het ook een vraag die nergens op slaat. Een beetje rabbi moet toch weten dat je op de Sabbat je beroep niet uitoefent. Oh ja, als er sprake zou zijn van acuut levensgevaar, ja dan zou het mogen, maar deze man, ach, die heeft die ziekte al zo lang. Die zag er gisteren opgeblazen uit en die kan er morgen ook nog wel opgeblazen uitzien. Dus in hun ogen zondigt Jezus. Nu hij deze man wil genezen. Nou, dat is nou de koele berekening van godsdienst zonder liefde. Dit is de wet van God die losgemaakt is van het hart van God. Maar Jezus laat hier zien wat God bedoelt met de woorden, ik wil barmhartigheid en geen offerande. Streng de Sabbat houden en je ongelukkige naaste links laten liggen, dat is zonde tegen God en dat is zonde tegen de naast. Hier staat nu die volmaakte mens Jezus en die laat ons zien en die laat ons horen wat de bedoeling van God is. Hier staat hij, dat vlees geworden woord. En wat blijkt u? Dat hij een warm, kloppend hart heeft. Want Jezus neemt die man bij zich. En Jezus geneest die man. En hij laat hem gaan. Blijdschap in den hemel. Dat kan er niet anders. Vader blij. De Zoon blij. De Heilige Geest blij. Maar bij de fariseeën komt er weer een kruisje bij op het zondelijstje van Jezus. Toen en toen, op de Sabbat, in het huis van de fariseeën, heeft hij iemand genezen. Nog even en de maat is volgezondigd. Kritisch gekeken naar Jezus. Maar ondertussen heeft Jezus ook gekeken naar al die voorname genodigden die daar waren. En het is hem opgevallen hoe voornaam die mensen zichzelf allemaal vinden. In vers 7 kunt u lezen hoe Jezus opmerkt dat de genodigden voor aanzittingen verkiezen. zelfingenomen publiek. En daar gaat Jezus wat van zeggen. Tegen zijn gastheer. Hij zegt, het is niet zo moeilijk, ik zeg het nou maar met mijn eigen woorden, om bij een maaltijd allemaal vrienden, familie en rijke buren uit te nodigen. Want dan kun je binnenkort zelf ook een uitnodiging terugverwachten. Maar wanneer je binnenkort weer een middagmaaltijd of een avondmaaltijd houdt, roep dan eens de arme, verminkte, kreupelen en blinden die je niet terug kunnen nodigen. En dan zul je zalig zijn. En zegt Jezus er dan bij, dan zal het je vergelden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. En dan, op dat moment dus, als Jezus het over de opstanding van de rechtvaardigen heeft, ja, dan krijgt hij natuurlijk de volle instemming van die fariseeën, want dat zijn zij. Zij zijn de rechtvaardigen. En vandaar dan ook die reactie van een van die fariseeën. Zalig is hij, roept hij, die brood eet in het koninkrijk van God. Alleen die fariseeër heeft er totaal niks van begrepen. Want hij zelf is dan zo'n rechtvaardig in eigen oog. Maar, staat er dan, en dan komt de gelijkenis. Dit moesten we eerst weten. Maar, dat duidt dus op een tegenstelling als deze man dat zegt. En dan komt de gelijkenis. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij nodigde er velen. Let op de nuance, de bijzondere dingen die Jezus zegt. Het is een groot avondmaal. Dat zie je dus op de uitgebreidheid van het maal. Die gastheer, die heeft kosten nog moeite gespaard om die maaltijd te bereiden. En hij nodigde er velen. Blijkt dat die gastheer God is in deze gelijkenis. Merk erop hoe de Heer Jezus dus over God spreekt als het gaat over maaltijd en over de nodiging. Daar is geen karigheid bij God. Een grote maaltijd. En velen genodigd. Calvijn zegt bij deze tekst, Christus wil door deze woorden de tweevoudige genade van God aanduiden. Hierin bestaande dat God de Joden, want hier gaat het in eerste instantie over de Joden, als waar het zijn bijzondere vrienden boven het andere uitverkoren heeft en door de profeten geroepen heeft om deel te nemen aan de beloofde verlossing. Dit is om aan te zitten aan de bruiloft. Dat staat God dus voor ogen. En die uitnodiging is ruimschoots op tijd uitgegaan. Zo ging dat er aan toe in die Grieks-Romeinse tijd en de Joden deden dat ook zo. De uitnodiging tot de maaltijd werd heel vroegtijdig gedaan, zodat iedereen op tijd kon reageren van wij komen of wij komen niet. Dus de gastheer wist precies welke gasten zouden komen. Nou, dat is gebeurd en de maaltijd is bereid. Alles is klaar en dan zendt de gastheer de dienstknecht uit om de genodigden persoonlijk uit te nodigen en zeggen, kom nu, want alle dingen zijn gereed. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Aan Gods kant is alles klaar. Alle dingen zijn gereed. Wat ons betreft hoeft er dus niets meer bij. Wat is dat in geestelijke zin? Een geweldig woord. Wat een vertroosting ook. Voor ons als Nieuwtestamentische gemeente. Want wij mogen, ja, nog zoveel meer weten. Jezus gaat hier zijn offer nog brengen. Hij is hier nog op weg naar Golgotha. Het doodvonnis moet over hem nog geveld worden. U weet het. De maat is bijna vol. Maar hoe heeft hij zich een volkomen zaligmaker betoond, nietwaar? Hoe is hij die weg gegaan in volkomen overgave? Hij wist het. Dat hij het brood van het leven zou zijn. Voor zijn kerk. Tot op de dag van vandaag. Zo heeft hij dat ook zelf gezegd. Moet je over nadenken. Dan staat hij nog voor zijn bitter lijden en sterven. En dan zegt hij tegen zijn kerk, tegen zijn discipelen, tegen zijn bruid. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Als hij dan dat volkomen offer heeft gebracht. Dan roept hij het uit. Tetelestai. Het is volbracht. Letterlijk betekent het. Het doel is bereikt. Kortom, alle dingen zijn gereed. Het enige wat nog moet gebeuren is. Op zijn uitnodiging ingaan. Jezus die doelt hier op die grote maaltijd waarover gesproken wordt in Jesaja 25. De farisee noemt dit ook direct. Hè, de maaltijd van het koninkrijk gods. Dat is de maaltijd van de messiaanse tijd. De bruiloft zoals Calvijn dat noemde. En dan staat ook in Jesaja 25 vers 9. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet, vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Daarom komt. Alle dingen zijn gereed. Daar is dus geen enkel reden om niet te gaan. Nieuw Testamentisch. Het lam is geslacht. En de uitnodiging is kort en krachtig. Komt. En dat is het bevel van de gastheer. De hemelse gastheer. Van God zelf. En dan wil ik u vragen. Ik heb het in het begin van de preek al gezegd. Dat Petrus op de Pinksterdag. En dan is die vol van de Heilige Geest. Het uitroept. Laat deze woorden tot uw oren ingaan. En Jezus heeft het gezegd. Die oren heeft hij moeten horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Maar laten we daarom nu naar dit woord luisteren. Voor onszelf. Ieder persoonlijk. Want wat we nu gaan horen. Is echt verbijsterend. Oh, die nodiging gaat uit. Calvijn zegt, laat ons dan steeds wanneer hij ons roept, bereid en volvaardig zijn om hem te volgen. De vraag is niet of wij geschikt zijn. De vraag is, horen wij zijn roepstem? Als het van u en mijn geschiktheid af moet hangen, dan kunnen we allemaal thuis blijven. Ik hoop dat u daarmee eens bent. Maar hij zegt, komt. Want alle dingen zijn gereed. Maar nou gaat er iets gebeuren in die gelijkenis, dat verwacht je totaal niet. Kijk, ze hadden allemaal beloofd dat ze zouden komen. Daar ging die gastheer dus voor 100% van uit. Maar nou gaat die knecht, die gaat die mensen nodigen van nou kom, het is zover. En dan staat er dat ze zich eendrachtig, dat wil zeggen unaniem. Letterlijk staat er als met één stem. Het lijkt wel alsof het georganiseerd is. Als met één stem beginnen ze zich te verontschuldigen. En ze slaan allemaal de uitnodiging af. De eerste zegt, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en die bezie. Houd mij voor verontschuldigd. Een ander zegt, ik heb 5 juk ossen gekocht. Ik ga heen om die uit te proberen. Hou me voor verontschuldigd. En een ander zegt, ik heb een vrouw getrouwd. Die gaat helemaal zich niet eens verontschuldigen. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Ik heb een vrouw getrouwd, dus ja, daarom kan ik niet komen. dat ze dit eendrachtig doen, als met één stem. Wat zit daarachter? Dan zijn we geneigd om natuurlijk te luisteren, en dat is vanzelfsprekend, met westerse oren. Met westerse christelijke oren, zo moet ik het zeggen. En zo op het eerste gehoor, dan is u en mijn reactie deze. Ja, wat zijn dit voor verontschuldigingen? Feitelijk snijden ze geen hout. Hoe durven mensen op grond van deze argumenten niet te gaan naar de maaltijd van iemand die kosten of moeite heeft gespaard om zo'n grote maaltijd te bereiden en zoveel mensen uit te nodigen. En dan unaniem zeggen, we komen niet. Die uitnodiging op zichzelf, die moest al meer dan genoeg zijn om te gaan. Dat is het eerste wat bij je bovenkomt. Maar toch, vanuit het Joodse denken ligt het wat ingewikkelder, genuanceerder. Want de argumenten die deze mensen aanvoeren, blijken namelijk godsdienstig te zien vanuit het Joodse denken, volstrekt gewettig te zijn, legitiem. Het bezien van een akker, het bezien van os, dat was vanuit godsdienstig oogpunt een reden, omdat wanneer je eenmaal een zakelijk of sociaal project begonnen was, moest je dat afmaken. Voor het Jodendom gold een onvoltooid werk was onrein. Heiligheid wil voor de rechtvaardige ook zeggen volledigheid. Dus wanneer je met een project bezig was, bijvoorbeeld het bouwen van een huis of het planten van een wijngaard. En we hebben dat gelezen in Deuteronomium 20. Die kreeg zelfs vrijstelling van de dienstplicht. Als men opgeroepen werd tot de strijd op het slagveld. En men zei, ja, maar ik ben bezig met een huis te bouwen. Dan hoefde men niet op te komen. Vanuit deze gedachte. Heiligheid wil zeggen volledigheid. Dan kon men niet voleindigen. Dus kon men geen heilig werk verrichten. En zo was het met het planten van een wijngaard niet anders. Je werd opgeroepen voor militaire dienst. Om te strijden in de oorlog. En ja, maar ik heb net een wijngaard geplant. Ook een argument om niet de strijd in te gaan. Want dan zal die wijngaard niet afgemaakt worden door de persoon zelf. Dus onvolledig, onheilig. En zo was het met de man ook, die zijn vrouw ondertrouwd had. Die hoefde niet naar het slachtveld. Wijngaarden, os of bruiden moesten voorgaan, want een eenmaal begonnen bezigheid moest worden afgemaakt. Dus godsdienstig gezien gingen die zaken voor die in gang gezet waren. Ze moesten afgemaakt worden om zodoende heilig te zijn. En vandaar dat hier het eendrachtige nee klonk tegen de maaltijd. In volle overtuiging God zo een dienst te doen. Maar wat blijkt nu? Dat met Jezus het nieuwe is gekomen in hem. De wet vervuld. Hij legt er ook de nadruk op dat over de maaltijd waar het hier gaat, zijn maaltijd is. Zo zegt hij het ook in vers 24. Mijn avondmaal smaken zal, dat is het volstrekt nieuwe, dat is het volstrekt andere. Ja, met andere woorden, hij is het nieuwe, hij is het andere. Daarom is het ook ongehoord voor die strenge Joden die hier bij elkaar zijn. Die konden dat natuurlijk niet geloven. Want Jezus doorbreekt nu dat geëikte patroon waar ze eeuw in, eeuw uit zich aan hebben vastgeklampt. En nou ga ik toch een paar andere teksten noemen. En dan zult u zien hoe dat inderdaad zo gaat. Want dat is ook gebeurd bij de roeping van de discipelen. Ze waren nu netten aan het maken. Daar waren ze mee bezig. En dan krijgen ze bevel van Jezus om hem te volgen.
Nou, hun godsdienstige overtuiging eiste dat ze eerst die netten moesten klaarmaken. Maar wat doen ze? Ze laten de netten voor wat ze zijn. En ze gaan Jezus volgen. Dat is het volstrekt nieuwe. Dat is het volstrekt andere. Ja, maar het onvolledige is toch onheilig? Ja, maar in Christus is alles volbracht. In Christus is alles geheiligd geworden. Dat is het nieuw. Dat is het andere. En toen ze bij hun netten wegliepen, gaven ze dus hun oude godsdienstige leven daar ook mee prijs. En dan gaan ook woorden spreken van Jezus. Als iemand die hem wil volgen, dat oude heiligheidspatroon wil vasthouden. Die tekst kent u wel. Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraven. En dan is het antwoord van Jezus, laat de doden begraven. Doch gij ga heen en verkondig het koninkrijk Gods. Dat heiligheidsritueel van het begraven van doden, wat was dat voornaam binnen de Torah van het Jodendom? Zozeer zelfs dat het bestuderen van de Torah, de meest heilige bezigheid die men zeker moest afmaken, moest wijken voor het begraven van een dode. Dus als men bezig was met de bestudering van de Torah en men moest iemand gaan begraven, dan liet men de Torah voor wat hij was en men ging de doden begraven. Maar hier zegt Jezus, als het over dat punt gaat, laat de doden hun doden begraven. Wanneer dat heiligheidsritueel van het begraven van een dode, het volgen van Jezus, in de weg staat, dan is daar geen plaats meer voor. Ander geval. Een ander zegt, Heer, ik zal u volgen, maar laat mij eerst toe dat ik afscheid neem van degenen die in mijn huis zijn. Antwoord van Jezus. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter is, is bekwaam tot het koninkrijk Gods. Het niet doen van al deze op zichzelf heilige dingen zijn dus vergrijpen tegen het heilige. Maar nu ligt de heiligheid in Christus. Nu ligt de heiligheid in het volgen van hem. Nu ligt de heiligheid in het geloven van hem. Alle dingen zijn gereed. Dus al die genodigden, die hoeven niet eerst dit te doen of nog eerst dat te doen. Met Christus en met zijn gerechtigheid. Met hem die gekomen is om de wet te vervullen. Zijn zij en wij in een volstrekte nieuwe wereld terechtgekomen. Dat is alleen door dat eenvoudige, kinderlijke vertrouwen op Jezus. Dat is met die waterzuchtige man zomaar ineens bij hem binnenstap. Hij hoeft niks te zeggen. Jezus ziet al, ach, wat een topper. De blinde Bartimeus, die riep, Jezus, gij zoon Davids, hoe herkent je hem in zijn Heer? Ontferm u mij. Alleen al het gaan naar Jezus van deze waterzuchtige man geeft aan hoeveel respect en vertrouwen hij in hem heeft. Genoeg. Hij nam hem en hij genas hem. Die bloedvloeiende vrouw, onreiner kon ze niet zijn. Dat mens durfde zich nergens meer te vertonen. Al 12 jaar lang niet. Als ik slechts de zoom van zijn kleed aanraak. Aldercentjes waarop. De specialisten waren rijk van ze geworden. Maar nu komt ze bij de specialist. Die geen salaris in rekening brengt. Als ik slechts de zoom van zijn kleed aanraak. Zo zal ik gezond zijn. Dat is nou genieten, lieve broeder. Dat is goed van de Heere denken. En dan ga je ook goed van de Heere spreken. Dat kan niet anders. En dan weet je ook dat Hij het alleen is. Die u en mij kan redden van de dood. En we staan allen voor de dood, Jordaan. We moeten er doorheen. Niemand uitgezonderd, jong of oud. En hoe zal het kunnen zonder de gerechtigheid en zonder de heiligheid van deze gezegende borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die dan tegen u en tegen jou en tegen mij zegt, kom dan toch, want alle dingen zijn gereed. Ik heb de dood overwonnen door zelf plaatsvervangend die dood in te gaan. Let er nou eens op wat ik heb gedaan. Alle dingen zijn gereed. Ik heb het uitgeroepen. Het is volbracht. En mijn hemelse Vader was volkomen bevredigd in mijn offer. En op grond van mijn offer kunnen nu al die rebelse zondaren in nieuwe tongen genade ontvangen. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Zijn wij wel uitgenodigd bij die maaltijd? Die uitnodiging, die ontvingen we al bij onze doop. Maar zijn we nou ook naar de maaltijd gegaan? Oh, ik begrijp het, ik raak nou natuurlijk heel veel tere dingen aan. Maar we doen dat niet om u te plagen. Maar om te laten zien wat een grote zonde het ongeloof is. Er is er maar één te vertrouwen en dat is de Heer. En als Hij nou zegt, dat heeft hij betekend en verzegeld, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En dat hij nog nooit tot het huis van Jacob heeft gezegd, zoek mij te vergeefs. En dat wij het allemaal zingen bij iedere doopbediening. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wij doen maar net alsof de Heer nog nooit tot ons heeft gesproken. Uw doopkaart ligt misschien bij uw hypotheekakte. Kijk, daar zijn we nou in getekend. Weet je wat Calvijn zegt? Het is wel slecht en schandelijk dat de mens die voor het hemelse leven geschapen is, door een dierlijke ongevoeligheid geheel en al tot vergankelijke dingen wordt heengetrokken. Maar deze ziekte wordt overal gevonden. Van 100 mensen is er nauwelijks één die het rijk van God boven de vergankelijke rijkdom of boven de geriefelijkheden van dit leven stelt. Die man heeft al zoveel eeuwen geleden geleefd en toen zei hij hetzelfde als wat er nu gezegd wordt. Gij dwaas, zegt Jezus dan in de gelijkenis van de rijke dwaas. Gij dwaas, deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. Spanning wordt steeds voelbaarder, nietwaar? Ja, het is wel zo, die dienstknecht die komt, die is bij al die mensen geweest. En ach, die gastheer, daar komt hij. En. Meneer, er komt niemand. Ik heb u gezegd, verbijsterend. Verbijsterend. Komt niemand. En dan staat er, de Heer des huizes wordt toornig. Kun je het begrijpen? Als je er zoveel aan gedaan hebt, om je hele eetzaal vol te krijgen, het allerheerlijkste staat er klaar. Kosten nog moeite gespaard. Iedereen kan zomaar komen. Geen sterveling te zien. Nu naar de stad. En ga naar de onedele Joden. Ze worden omschreven hier als arme, misvormde lammen en blinden. Dat is wat. Juist al die mensen, hè, dat begrijpt u wel, die fariseeën nooit uitgenodigd zullen hebben. Want hier worden precies dezelfde mensen genoemd waarvan Jezus zegt, als je nou nog eens een maaltijd gaat houden, dan moet je die arme, misvormde lammen en blinden nodig. Nou, en die zegt Jezus nu in de gelijkenis. Die noemt ze. Dus al die aanwezige luisteraars die gelijkenis horen, die denken, oh, hij heeft het over ons. Wij zijn degene die niet gekomen zijn. En kijk eens, nou worden al die Joden opgetrommeld. Net als die waterzuchtige man die hier eigenlijk niet thuis hoort bij ons. En die, ja, die moeten nou allemaal maar komen. Wat een ontdekking, hè. En weet je wat er dan gebeurt? Niet één van al die arme dobbers. Ga haastig uit in de straten en wijken de stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei, Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog eens de plaats. Er heeft er geen één geweigerd. Ze kwamen allemaal. Allemaal. En wat dan ook zo bijzonder is, dat Jezus hier zegt, dat die gast hier zegt, breng ze hier in. Ze moeten gebracht worden. Ach, ik kan wel begrijpen dat die mensen, toen ze die boodschap hoorden van, joh, er staat een grote maaltijd voor jullie te wachten. Er was geen sterveling die zich om die mensen bekommerde in Jeruzalem. Ze moesten met de bedelstaf rondkomen. En dan komt daar ineens een dienstknecht van zo'n voorname gastheer. En die zegt, kom joh, er staat een geweldige maaltijd op jullie te wachten. Kom mee, kom mee. Ja, die willen wel, die willen wel. En ze worden allemaal keurig naar die eetzaal gebracht. Breng ze hierin. Dat is ook een aspect. Want er zijn natuurlijk genoeg bij die helemaal niet kunnen komen. Als je stekenblind bent, dan wordt hier over blinden gesproken. Er wordt hier over lammen gesproken. Hoe moet je ooit in een eetzaal komen? Daar zorgt die dienstknecht voor. En dat is nou ook de taak van de dienaren. Ach, ik hoor dat natuurlijk ook wel eens. Dan zegt dominee, ik heb geen benen om tot de Heer Jezus te gaan. Ik heb geen handen om hem aan te grijpen. Ik heb geen ogen om te zien. Dat zou hier ook allemaal weer excuses kunnen zijn. Maar dat lees je niet. Want de gastheer heeft gezegd, breng ze hierin. En dat doen de dienaren. En dat is dan ook mijn roeping vanavond. Om u daarin te brengen. In die hemelse eetzaal. Om die gemeenschap. Met de Heere God in Christus Jezus te mogen proeven en smaken. En al die argumenten die u en jij dan aanvoert. Ach, ze verstommen. Laat er de verwondering zijn en dan bid ik, Heere, voorbij. Ik ben er altijd blind voor geweest. Ik heb er nooit geen gehoor aan gegeven. Ik heb nog nooit een stap in de richting van u gezet. Hoe zou ik het kunnen? Ach, dan weet u toch hoe de geest rijdt. Voorspoedig staat er in de schrift op het woord van zijn waarheid. Zo brengt de Heer al die kreupelen, die blinden. Noem ze maar op, wat u zou men keren. Door de verkondiging van dit heerlijke evangelie. In die eetzaal. Ik moet u dus een handje helpen. En die dienstknecht, die was zo gedreven. Ik heb ze nou allemaal gebracht, Heer. En nou is er nog plaats. Nou. Dan zegt die Heer. En nou moet je maar uitgaan naar de wegen. En de heggen. En dwing ze om in te komen. Kijk, tot nog toe zijn de Joden genodigd. Maar nu. Nu worden de heidenen genodigd. Zij die buiten Jeruzalem zijn. Zij die verkeren in het beeld hier. Tussen de landerijen en de wijngaren. En die moeten kennelijk harder aangepakt worden dan al die tobbers. In die krochten van de stad Jeruzalem. In die sloppenwijk. Dwing ze om in te komen. En dan niet dwing. Tegen wil en dank. Oh nee. Zo werkt de Heere niet. Toen niet. En nu niet. Dat woord dwingen dat hier gebruikt wordt vanuit het Grieks. Dat betekent eigenlijk. Bij de hand nemen en je lijden na, dat dwingen, dat zit erachter. Dan moet ik alweer aan die waterzuchtige man denken, dat er staat van Jezus, en hij nam hem. Oh, wat is het heerlijk als zo je hart wordt genomen. Ik moet denken aan het Hooglied, gij hebt mij het hart genomen. Met een van uw ogen. Dat ziet dan van de liefde. Liefde van de bruid op de bruidegom. Maar die gedachte. Dat is het dwingen van de liefde. Dat zit er toch hopelijk achter. Dat hoort u toch. De liefde van Christus. Dringt ons. Zegt Paulus. Dat. Matthew Henry, die zegt bij deze tekst, ze worden getrokken met koorden van goedertierenheid, met touwen van liefde, dat dwingen. Die gedachte, dat in de prediking, de dienaar van Christus, die koorden van liefde, die touwen van goedertierenheid, om u, om jouw hals werkt. En dan is het voor mij alleen maar een kwestie van, dat is dwingen. Om je zo bij die hemelse gastheer te krijgen. En dan gaat hier een ernstige waarschuwing uit. Wij gaan eindigen, want het is tijd. Ik zeg u dat niemand van de mannen die genodigd waren mijn avondmaal zal smaken. Moet je nagaan, er zit die hele zaal vol met die mensen. Uit de sloppen. De heidenen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Bukken voor uw aanschijn neer. Dat is hier allemaal gebeurd. Maar dan zegt Jezus er dit bij. Maar ik zeg u dat niemand van die mannen die genood waren. En dan bedoelt hij in dit geval al die mensen die daar zitten. Die waterzuchtige man die zal waarschijnlijk weer weggegaan zijn. Die zullen mijn avondmaal niet smaken. Mijn avondmaal. Is de maaltijd. Van het lam. Bruiloftsmaaltijd. Zul je nooit aanzitten. Ach, dat zegt Jezus hier om niet om ze voorgoed daarvan uit te sluiten. Dat niet. Maar als een waarschuwing, een ernstige waarschuwing. Ik moet het ook zeggen. Als wij blijven volharden om onze eigen gerechtigheid voor God op te richten, in plaats dat wij als een arme en verloren en ellendige zondaar, net als die waterzuchtige man, tot hem komen. Net als die bloedvloeiende vrouw, tot hem gaan. Zij deed er 12 jaar over. Hoe lang die waterzuchtige man het volgehouden heeft met die kwaal, dat weet ik ook niet. Maar u hebt het misschien wel 12 of 20. Of misschien wel 60 jaar volgehouden. Zonder de Heer Jezus. En dan die gruwelijke kwaal des doods zonder je leden. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood. En dan tenslotte je laatste adem uitblazen. En jouw ogen opslaan in de pijn. Zal dat dan de uitkomst zijn? Want dat is de boodschap die Christus hier brengt. Maar dat wil hij niet. En vandaar dat hij het zo ernstig tot u en jou en mij zegt. Ik hoop dat er vanavond weer in die zaal gebracht zijn. Dat de Heilige Geest op het voertuig, middels het voertuig van het woord, verloren mensenkinderen aan deze maaltijd heeft gebracht. En u die gemeenschap met hem mag kennen. Ach, ik zeg u niks nieuws. Als ik zeg, oh, wat is de gemeenschap met Christus? Een zalige gemeenschap. Daar is niets, mijn lieve gemeente van Nieuwe Tongen, daar is niets mee te vergelijken. De liefde Gods in Christus Jezus is een liefde die nooit, maar dan ook nooit meer overgaat. Dat kan bij ons mensen, dat weet u, kan dat zomaar veranderen. Maar God zegt tegen zijn kerk, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En dat maakt de troost uit van de bruid. En dan is het zo heerlijk om te zien hoe die gemeenschap door de bruidegom beschreven wordt. Dan mogen we uit ervaring van Christus putten om te horen wat het betekent. Om gemeenschap met hem te oefenen. Nou, heerlijker kan ik het niet zeggen. Niet hoe ik het beleef, maar hoe Christus het beleeft. En daar gaan we mee sluiten. U weet het al, denk ik. U weet het dan. Ik ben in mijn hof gekomen. O mijn zuster. O bruid. Ik heb mijn mirre geplukt. Zo beleeft hij het. Ik heb mijn mirre geplukt. Mirre staat voor liefde, hè, dat weet u. Met mijn specerij. Ik heb mijn honingraad. Dat ziet op de zoetheid van die liefde. Ik heb mijn honingraad. Met mijn honing gegeten. Zo heeft hij die liefde beleefd. Zoeter dan honing. Ja, dan wil de honing. Ik heb mijn wijn. U weet, wijn geeft vreugde. Hij beleeft er vreugde aan in die gemeenschap. Ik heb mijn wijn, misgades, mijn melk gedronken. Melk ziet op het voedzaam. Hebben we alles. Maar wat zegt hij dan? Eet, vrienden. Begrijp je nu waarom we Psalm 81 hebben gezongen? Opent uw mond. Daar zijn we mee begonnen, nou gaan we ermee eindigen. Maar toen werd het bezien vanuit u en mij, maar nu wordt het bezien vanuit die dierbare bruidegom zelf. Nu hoor ik wat er in zijn hart leeft. Jegens zijn bruid. Jegens mij, zegt dan zijn kind. Eet, vrienden. Drinkt. En wordt dronken. Met andere woorden, laat je maar helemaal gaan. Alle remmen los als het gaat over de gemeenschap met mij. Word dronken. En dan die dierbare woorden. O, liefste. En wie kan dat ooit vatten? Ben ik nou de liefste van u, Heere Jezus? Ja, mijn kind. Jij bent mijn liefste. Amen. Zingen wij Psalm 147, 10e vers. Laat ons danken en bidden. O Heere, wat een genade. Dat u dat nieuwe, dat geheel andere, zo heerlijk hebt willen openbaren in de Zoon van uw welbehagen. dat verbondsgeheimnis, geopenbaard in de verbondsmiddelaar Jezus Christus. Allereerst aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Door het goddelijk licht geleid, hebben we gehoord, kwamen ze vanuit de heggen en de stegen. O Heer, we hopen dat er velen vanavond ook gekomen zijn om te proeven en te smaken dat de Heere goed is voor een door en door bedorven zondaar. U hebt van ons niets overeind gelaten, het hoeft ook niet, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop. Dat is het leven des geloofs dat aangrijpt, soms met bevende hand, misschien maar met de top van onze vinger, maar nochtans die kracht ervaren die er van nu uitgaat. O gezegende heiland, Heere, wij danken u voor uw woord en we mogen u bidden voor de zegen daarover. Geef dat dit getuigenis nog steeds wereldwijd mag doorklinken, opdat uw huis vol worden. We denken ook bijzonder aan uw bondsvolk Israël. Ach, nog steeds hebben ze deze Messias afgewezen, maar uw woord staat vol van belofte aangaande dit uw volk. Ze zullen komen. Ik zal ze voelen met smeking en geweten. Dat huis zal vol worden van Joden en heidenen. Hen tellen als in Israël ingelijfd. Daar hoort Israël bij in de allereerste plaats. En wij, ach, wij komen erbij. Heren, laat dat ook de troost uitmaken van ons hart en leven, opdat wij niet eenmaal zullen verstommen in de dag der dagen. Die ernstige waarschuwing is er toch ook van u entwege uitgegaan. Wij danken u voor wat u gaf. Vergeef het zondige. Neem onze dankzegging aan om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 145, vers 3 en 7. Gemeente gaat heen onder de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heren Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.